Stel je voor, het is voorjaar 2020. De scholen dicht, de straten leeg en in Den Haag zit een handjevol mensen te beslissen over jouw leven, jouw baan, jouw grootouders. Met kennis die 's ochtends nog waar was en 's avonds alweer achterhaald. 6 jaar later zitten precies die mensen onder eerde in een zaaltje aan het Binnenhof. En de vraag die boven alles hangt is simpel. Maar loodzwaar. Deden we het goed? Welkom bij Macro Nieuws en mijn naam is Jeff Dolls. En vandaag is er iets anders dan anders. Wie vaker luistert, kent mijn vaste rubriekjes van deze podcast, oftewel de Macro van de Week, waarin we het grote verhaal achter geld en macht ontleden, en de term van de week, waarin ik 1 begrip voor je uit de knoop haal. Nou, die 2 die blijven, maar de komende 5 afleveringen hang ik ze aan 1 groot onderwerp op. Want ik ga 5 afleveringen lang 1 ding behandelen. De parlementaire enquête naar de coronapandemie. Het grootste zelfonderzoek dat ons land in decennia heeft gedaan. De macro van de week wordt dus 5 weken lang de macro van de enquête. En elke aflevering 1 brok van het gigantische dossier. En de term van de week blijft, want geloof me, dit dossier zit vol met begrippen die uitleg verdienen. Nou, en vandaag dus deel 1. De enquête die eigenlijk niemand wilde en die we toch allemaal nodig bleken te hebben. Nou, laten we even eerlijk zijn over hoe dit allemaal begon, want het is bijna tragicomisch. Terugspoelen naar 4 november 2021. Het virus waart nog rond, de samenleving is moe en de Tweede Kamer besluit, hier komt een enquête. De motie, ingediend door VVD'er Aukie de Vries, wordt unaniem aangenomen. Iedereen stemt voor. Nou, en dan begint de ellende. Er komt eerst een tijdelijke commissie om het onderzoek voor te bereiden. Onder leiding van Khadija Ariep. Maar Ariep moest vertrekken uit de Kamer na een onderzoek naar haar optreden als oud-Kamervoorzitter. Nou, de commissie die wankelt. En 2 leden blijven zich publiekelijk over corona uitlaten, terwijl juist was afgesproken je op de vlakte te houden. Nou, en aan begin 2023 dreigt de hele club uit elkaar te vallen. En dan de klap op de vuurpijl. Als het er in 2023 echt van moest komen, melden zich maar 4 partijen aan om daadwerkelijk mee te doen. 4. De grote partijen VVD, D66, CDA en toen nog GroenLinks houden de boot af. Ze willen eerst een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten. Het gevolg? De enquête wordt uitgesteld. Het zwaarste instrument van onze democratie en niemand wil de zaal in. Pas na de verkiezingen van eind 2023 gebeurt het dan alsnog. Op 13 december stemde de Kamer opnieuw. En opnieuw unaniem voor. In februari 2024 gaat de echte enquêtecommissie van start. Met VVD'er Daanekot als voorzitter. Maar ook dan is het niet rustig. De commissie verliest het ene na het andere lid. En 1 vertrek verdient een eigen verhaal. Omdat het precies laat zien hoe beladen dit onderwerp is. Nou, mei 2025, Forum Kamerlid Gideon van Meijeren wordt op 13 mei benoemd als vervanger van partijgenoot Pepijn Verhouwelingen. 14 dagen later, op 27 mei, is hij per direct alweer uit. 2 weken. Hij vertrekt niet in stilte. In een videoboodschap noemt hij het een moeilijk, maar onvermijdelijk besluit. En de woorden die hij kiest zijn niet mals. Hij beschuldigt de commissie van sturing, controle en manipulatie. Van het uitsluiten van kritische stemmen en van een doofpot. Hij wil er, zegt hij, geen legitimiteit aan verlenen. Nou, zijn 2 concrete klachten. 1. Hij zou geen toegang krijgen tot de ruim 3 miljoen documenten die de commissie had opgevraagd. Alleen de onderzoekstaf mocht daarin. 2. En dat is zijn zwaarste. Hem zou worden geweigerd om de sleutelfiguren zelf uitgebreid onder ede te willen verhoren. Een 30 minuten, 1 uur, met eigen kritische vragen. Precies de namen waar hij het scherpst tegenover stond. Rutte, De Jonge, Van Dissel en Grapperhaus. De Kamerleden, zei hij, kregen slechts 1 richtinggevende rol. En de staf deed het werk. Daarmee zou hij zichzelf volstrekt ongeloofwaardig maken. Dus stapte hij op, met volledige steun van zijn partij. Maar een enquête ken je pas als je beide kanten hoort. En voorzitter Daanekot veegt het verhaal van tafel. Hij is onaangenaam verrast en zegt de verwijten zijn bezijden de waarheid. Er klopt niets van zijn verhaal. Zijn weerwoord in 3 punten. 1. Iedereen heeft toegang tot de documenten met beveiliging, want er zitten staatsgeheimen tussen die je niet meer in huis neemt. 2. De werkwijze. Inclusief de rol van de staf was al eerder vastgesteld en unaniem door de Kamer goedgekeurd. Ook door Forum zelf, door verhouwelingen en nog zat. En 3. Leden kunnen alles inbrengen, maar de commissie beslist gezamenlijk hoe de verhoren eruit zien. Geen enkel lid bepaalt dat in zijn eentje. Nou, en daar zit precies de spanning. Voor de een is dit een parlementariër die weigert mee te werken aan een onderzoek dat hem niet vrij genoeg laat. Voor de ander een criticus die de deur uitloopt voordat het werk begint, om van buitenaf te roepen dat het niet deugt. Nou, wie gelijk heeft, moet hij zelf wegen. Feit is, het instrument dat volledig draait op samenwerking en vertrouwen verloor opnieuw een lid, nog voordat de eerste getuige onder ede zat. En toch staat die enquête er nu. Sinds 29 mei 2026 zitten de hoofdrolspelers echt in die stoel. 9 verhoorweken staan er op de planning. 3 dagen per week. Onder ede. Marion Koopmans, de viroloog, Jaap van Lissel, het gezicht van de persconferenties, oud-Kamervoorzitter Kadira Ariep en op 15 juni Mark Rutte, die zei dat Nederland door het oog van een naald kroop. Geen boetekleed, het beeld van een land dat er met de hakken over de sloot doorheen kwam. Nou, en laat ik je precies bijpraten over waar we vandaag staan. Want ik neem dit op zondag 5 juli. Afgelopen vrijdag is de 5e verhoorweek afgesloten. 5 van de 9. Nou, we zijn dus al over de helft. En als je naar die weken kijkt, zie je meteen hoe de commissie het drama heeft opgeknipt. Week 1, het begin van de pandemie. Week 2, de organisatie van de aanpak. Wie stuurde wie aan? Week 3, de impact op de zorg. Week 4, de sluiting van het onderwijs. En de week die net achter ons ligt, de avondklok en de onrust die daarop volgde. U herinnert zich de rillen waarschijnlijk nog wel. Morgen, oftewel maandag, begint week 6. En die gaat over het coronatoegangsbewijs en de vaccinaties. Daarna last de commissie een zomerreces in en pas vanaf 24 augustus volgen de laatste 3 weken. Met andere woorden, terwijl u naar deze reeks luistert, wordt het vrouw nog altijd geschreven. En, misschien ook wel leuk om te weten, die verhoorweken lopen bijna gelijk op met de afleveringen die ik voor u in petto heb. De zorg, het onderwijs, de grondrechten, de vaccinaties, het komt allemaal langs. Nou, en dan de macro-vraag, want dit blijft uiteraard macro-nieuws. Tijdens deze crisis zijn in razend tempo tientallen miljarden euro's uitgegeven. Denk aan steunpakketten, vaccins en teststraten. En er zijn noodwetten aangenomen die grondrechten opzij zetten. Dat is de grootste vredestijd ingreep in onze economie en ons dagelijks leven in generaties. Als je zoveel geld en macht in zo'n korte tijd inzet, dan hoort er achteraf een grondige rekening bij. Niet uit wraak, maar omdat controle het fundament is onder vertrouwen. Nou, en dat is waarom deze enquête ertoe doet. En dat is waarom een club die 6 jaar lang bijna omviel, uiteindelijk toch die zaal in moest. Nou, dan zijn we dus nu aangekomen bij onze term van de week. En deze week luidt de term parlementaire enquête. Ik gooi die term namelijk al een tijdje in deze aflevering naar je hoofd. Dus laten we hem dan ook maar uit de knoop halen. Wat is een parlementaire enquête nou eigenlijk? Nou, het is het allerzwaarste controlemiddel dat de Tweede Kamer heeft. Zwaarder dan een debat en zwaarder dan een gewoon onderzoek. En het verschil zit in één woord, namelijk dwang. Bij een gewone hoorzitting kom je langs als je zin hebt. Bij een enquête niet. Getuigen zijn verplicht te verschijnen. Ze leggen vooraf een eed of belofte af. En net als in een rechtszaal. Nou, en liegen onder ede is een strafbaar feit. En dat is het verschil tussen vrijblijvend verantwoording afleggen en een verhoor waar je reputatie en soms je carrière op het spel staat. Nou, Nederland kent dit instrument al sinds 1848. Verankerd in de grondwet. En het wordt bewaard voor de grote wonden van de natie. De Bijlmerramp, de bouwfraude, de redding van de banken in 2008 en de gaswinning in Groningen. Je zet zo'n enquête niet in voor een meningsverschil. Je zet hem eigenlijk in als er iets fundamenteels is misgegaan. Of als de samenleving simpelweg wil weten hoe de vork in de steel zat. Oh ja, eventjes voor jullie beeld. Ik neem dit natuurlijk op in mijn eigen auto. En ik sta nu buiten. Dus je hebt waarschijnlijk al een beetje wat regen gehoord. Sorry daarvoor. Maar goed, dat is dan de consequentie als je dan in de auto opneemt. Maar dan weten jullie dat. Nou, nog even dit, want het is belangrijk voor de rest van de reeks. Een enquête onderzoekt de feiten en trekt lessen. Het is geen rechtszaak. Aan het einde komt geen vonnis, maar een rapport met conclusies en aanbevelingen. Niemand gaat de cel in. De straf, als je het al zo wilt noemen, is politiek en publiek. De waarheid, zwart op wit, voor iedereen te lezen. En één afbakening die je eigenlijk ook moet weten. Deze enquête onderzoekt dus niet alles. Dus de beruchte mondkapjesdeal bijvoorbeeld van Sievert van Lieden, die valt er buiten. Dit is dus niet de grote afrekening die sommigen ervan verwachten. Het is iets nuchter dus en misschien ook wel iets waardevolles. Een poging om het te begrijpen. Nou, dat was dus deel 1. We hebben het instrument uitgepakt en gezien hoe moeizaam deze enquête tot stand kwam. Maar we hebben de kern nog niet aangeraakt. Want als je al die verhoren terugbrengt tot één vraag, dan is het deze. Wie had er in die crisis nou eigenlijk de leiding? Was dat de premier, het kabinet, de burgemeesters of de wetenschappers met hun grafieken of de NCTV? Nou, volgende week in deel 2 gaan we naar de mensen die aan de knoppen zaten. En naar een burgemeester die onder eerder zei dat de premier juist te weinig stuurde. Tot dan, ik ben Jef Tollens en blijf kritisch, blijf nieuwsgierig en onderhoud. Wie de rekening niet durft op te maken, leert nooit van de uitgaven.